Goedemiddag, gemeente en gasten hier in de kerk in Gorinchem. Welkom in deze eredienst. Ook iedereen die met ons meeluistert via de kerkradio of internet, hartelijk welkom. Dominee Mink uit Sliedrecht die leidt deze dienst. Laten we in deze dienst ook weer geven van wat wij ontvangen hebben. Er zijn twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is bestemd voor het werk onder zeelieden in de haven van Rotterdam. Nou dacht ik, misschien wel goed voor de kinderen om eens uit te leggen wat zeelieden zijn. Het is niet een woord dat we iedere dag gebruiken. Maar zeelieden, jongens en meisjes, dat zijn mannen, vrouwen, die zijn op een schip onderweg van haven naar haven over de zeeën en over de oceanen van deze wereld. En je kunt je voorstellen dat het heel lang kan duren, dat je maanden onderweg bent, een maanden weg van huis bent. Ja, en wat kan er niet gebeuren onderweg? Je kunt ziek worden, je kunt grote zorgen krijgen, misschien wel omdat jouw kind ziek is, wat in een heel ander land leeft, omdat jij daar vandaan komt, misschien wel uit Amerika of de Filipijnen. En dan is het wel fijn als zo'n zeeliede, een man of vrouw, met iemand kan spreken. Dat er iemand is die naar hem luisteren wil. En die hem naar luisteren wil zoals de Heer Jezus wil dat wij naar elkaar luisteren. He, dus daar is dat werk voor. Dan zijn er mannen, vrouwen in de haven van Rotterdam. Die gaan daar naartoe, naar die schepen toe. En die proberen in contact te komen met die zeelieden. Nou, dat even daarover. Dan weet je waar het geld naartoe gaat. En dan is er nog een tweede collecte en die is voor het werk hier in de kerk. We houden de collectes na het zingen, na de preek. Laten we nu zingen van Psalm 122, vers 1 en 2. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu ook nog het derde couplet van Psalm 122. Wij zijn niet de eersten die geloven. We zijn verbonden met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan. We zijn ook niet de enige die geloven. We zijn verbonden met allen over de hele wereld die met ons de naam van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest belijden. En in verbondenheid met die kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ter instemming daarmee zingen we uit het liedboek Gezang 460 het eerste en tweede couplet. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat wij hier op deze middag weer in de kerk mogen zijn. In dit huis van u. Waar u op zo'n bijzondere manier aanwezig wilt zijn. Zo hebt u dat zelf beloofd. Waar zoveel mensen de eeuwen door ook ervaringen hebben mogen opdoen met u. Waar ze aangesproken werden. Waar ze geraakt werden in hun hart. Waar ze een impuls kregen voor hun leven. Waar ze troost ontvingen en de weg gewezen kregen. Eeuw in, eeuw uit, tot op de dag van vandaag. Dat geldt ook voor velen van ons die hier vanmiddag naartoe gekomen zijn. Ze hebben ervaringen opgedaan met de kerk. Ze hebben ervaringen opgedaan met u. Vreugdevolle ervaringen. Maar soms waren het ook misschien wel moeitevolle ervaringen. Veel minder besef van de aanwezigheid van u, als wel van de afwezigheid van u. Misschien is er vanmiddag ook wel iemand in de kerk die zegt, nou ik ga het nog één keer proberen. Maar het zegt me allemaal zo weinig. En wat mis ik nou eigenlijk als ik niet meer naar de kerk ga? Heren, dan bidden wij u. Geef dat deze ene keer werkelijk heilzaam zal zijn. dat een heleboel dingen wegvallen. Even zoveel blokkades tussen u en ons. Blokkades vanwege ervaringen. Blokkades vanwege zonde. Blokkades vanwege vele andere gedachten en zorgen en vragen. Wilt u zelf doorkomen? Dat kunnen we niet organiseren. De organist heeft zijn best gedaan. En doet zijn best om ook wat hij bedacht heeft goed te spelen. De voorganger heeft een woord van u overdacht om dat ook op een goede manier naar voren te brengen. Van daaruit het evangelie te verkondigen. De koster heeft warm welkom geheten. Allen hebben zo onze voorbereidingen getroffen. Maar wij weten allen dat wij het niet in de hand hebben. We zijn afhankelijk van u. En van de doorwerking, de inwerking en de uitwerking van uw Heilige Geest. En wij bidden u, Heere God, kom met uw Heilige Geest. Dat hij ons verstand verlicht, zodat we werkelijk begrijpen wat wezenlijk belangrijk is, waar het echt op aankomt. Werk met uw Heilige Geest in op ons hart. Zodat we werkelijk ontvankelijk zullen worden voor de woorden van u. En werk met uw Heilige Geest in op onze hand en voet. Opdat in onze handel en wandel in de week die komt, uw woord gestalte krijgt. Schenk zo, Heere, uw zegen over ons die hier bijeen zijn in de grote kerk. Schenk ook uw zegen over hen met wie we zijn verbonden via kerkradio of internet, die nu of later deze dienst beluisteren. Zegen uw kerk wereldwijd, waar ze vandaag samenkomt, in het openbaar of in het verborgene. En schenk ons zo allen een rijke zegen op deze zondag. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het woord van God vanmiddag Psalm 84. En aansluitend zingen wij de berijming van Psalm 134. Psalm 134 zingen wij in aansluiting aan de lezing uit de Heilige Schrift, Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Ja, wat hou ik van uw huis? Dat speelde Arjanet. Wat hou ik van uw huis? Een heel nieuwe, moderne bewerking ook van Psalm 84. Heel mooi ook om te zingen. Je moet hem wel een beetje oefenen, maar het is een prachtige psalm. Fijn dat Arjan ook speelt. Die speelt hier natuurlijk vaak. Vroeger speelde die vaak ook in Sliedrecht, waar ik vandaan kom. En we missen Arjan wel een beetje. Maar wat hou ik van uw huis? Dat is eigenlijk het dragende van ons hele bestaan. We houden van het huis van de Heere onze God. Wat we van de Heere God houden. Omdat Hij de Heere ook van ons houdt. Vanmiddag gaan we wat nader bekijken wat ons geboden wordt door de Heere onze God in Psalm 84. En na de verkondiging van het evangelie zingen we uit de berijming ervan de coupletten 2, 3 en 6. Psalm 84, 2, 3 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik dacht, als ik nu zo naar Gorinchem toe ga vanmiddag, dan is er grote kans dat ik alleen maar eigenaardige mensen tref. Net zo eigenaardig als ik zelf ben, denk ik. Want de meeste mensen, heb ik zo de indruk als ik rondkijk, ook in mijn eigen plaatselijke omgeving, die zijn op dit moment op vakantie. Dat is normaal. Dus als je niet op vakantie bent, dan ben je eigenaardig iemand. U bent zo eigenaardig. En ik ben het ook om hier vanmiddag in de kerk te zijn. Eigenaardige mensen die naar de kerk gaan, naar dat huis van God. Nou, we hebben wel een heleboel mensen in ons gezelschap die ook zo eigenaardig zijn. Wereldwijd zijn er zoveel mensen die naar de kerk gaan en telkens meer, elke zondag weer meer naar het huis van God om de Heere God te ontmoeten. Die eigenaardige mensen die weten van iets van het geheim van God en van de dienst aan God, dat je verwarmt waar je wat aan hebt. En deze eigenaardige mensen die houden ook van feest. Feest vieren. Feest voor het aangezicht van God. En zo vieren wij de feesten ook in de kerk. De grote feesten. Het grote feest van Pasen, waarin we nu weer op weg zijn. Vandaag is de eerste zondag in de lijdenstijd. De tijd van voorbereiding op het gedenken van de grote daden van God op Goede Vrijdag en Pasen. We bereiden er ons op voor om vol vreugde ook voor het aangezicht van God te vieren. Dat Hij de dood van zijn kracht heeft beroofd, onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat vieren en daar de tijd voor nemen, dat hebben we gemeen, of eigenlijk afgekeken zou je kunnen zeggen, van het volk van Israël. Want het volk van Israël, dat heeft ook altijd geweten van vreugde, tijd nemen, feest vieren voor het aangezicht van de Heere God. En dat was niet een beetje zuinigjes. En dat is ook niet dat de Heere God het een beetje zuinigjes bekijkt. Nee, in het begin van de Bijbel, het eerste deel, de Torah, de 5 boeken van Mozes, wordt ook uitvoerig uit de doeken gedaan wat de diepe wil, het diepe verlangen van de Heere God is. Namelijk dat het volk van Israël ook feest viert voor zijn aangezicht. En de Heere God die heeft gezegd, als jullie nu straks in het door mij beloofde land wonen en rust gekregen hebben van alle vijanden, dan zie ik het zo graag dat jullie allemaal, als het maar enigszins kan, ook vanuit alle hoeken en gaten van het land komen naar die plaats die ik speciaal daarvoor uitkies, waar ik speciaal aanwezig wil zijn. Dat lijkt dan de tempel in Jeruzalem te zijn. En dan komen jullie allemaal om feest te vieren, 3 keer per jaar. Pesachfeest, Pasen. Om te gedenken dat ik jullie bevrijd heb uit het diensthuis van Egypte. Op Shavuot, het Pinksterfeest, om te gedenken dat ik een sprekende God ben die vanaf de Sinaï zijn woorden gegeven heeft als kompas voor het leven. En ook in het najaar nog een keer op het feest van Sukkot, Loofhuttenfeest, om te gedenken dat ik altijd bij jullie ben en met jullie optrekt ook in allerlei omstandigheden, ook in barre omstandigheden. Zo moeten jullie komen en dat kan soms een heel lange reis zijn. Als je in het noorden van Israël woont, je moet naar Jeruzalem, dan doe je er al gauw een dag of vier over. En dat is dus nogal wat. En vanmiddag wil ik een klein beetje inzoomen op dat laatste feest, het feest van Sukkot, Loofhuttenfeest. Want het aparte van het Loofhuttenfeest is dat het een feest is met een belofte. Want in een van de profetieën van Zacharias staat dat in de grote toekomst van God niet alleen het volk van Israël Sukkot, Loofhuttenfeest viert, maar dat alle volken voor het aangezicht van de Heere zullen komen om daar feest te vieren. Feest te vieren met het volk van Israël voor het aangezicht van God. Sukkot, een feest met een belofte. Nou, en daarom is het voor ons eigenlijk misschien nog het meest makkelijk om daar iets van te proeven. Als je nu eens viert het feest van Sukkot in Jeruzalem, ik heb dat een paar keer mogen doen, dan zie je de grote vreugde die dat biedt aan de mens. En toen de tempel er nog in volle luister was, was het nog extra. Dan brandden de grote gouden kandelaren op het tempelplein. En men haalde nieuw water uit de bron van Gihon. En feestelijk bracht men die in een soort processie, dansend en zingend, op naar de tempelplein. Vol van vreugd. En men vond het heerlijk om daarbij te wonen. En er was een verlangen om daar ook bij te zijn. Dat verlangen om feest te vieren voor Gods aangezicht. Maar goed, je bent niet zomaar in Jeruzalem. Dat kan een lange reis zijn. En zo stel ik mij voor, mensen die uit het noorden van Israël komen, uit Galilea, een dag of vier lopen. Het eerste stukje zal nog wel gaan. Dan is het tamelijk vlak en een beetje aflopend. Maar hoe verder je naar het zuiden komt door het Jordaandal, hoe dichterbij ook de laatste etappe komt. Van Jericho, dwars door de woestijn van Judea, over een 27 kilometer, 1200 meter stijgen, dat is pittig. Zeker ook als het niet allemaal getrainde mensen zijn. Mensen die in de kracht van hun leven zijn. Het zijn kleine kinderen die eigenlijk direct al roepen, nog voor het vertrek, wanneer krijg ik een ijsje? Of die oudere meneer die niet zo heel makkelijk meer loopt. Die op zijn minste rollator nodig had, maar die was nog niet uitgevonden. Laat staan dat een scootmobiel mee kon. Dat gaat niet zo eenvoudig. Het is nogal wat om die reis naar de tempel, naar het aangezicht van de Heere te maken. En dan kun je er ook helemaal doorheen zitten. En hoe kom je nou verder? Hoe hou je het dan een beetje vol? Nou, degene die wel eens zo'n soort inspanningen heeft geleverd, die weet dat als je op een dood punt zit, dat het heel belangrijk is dat je het idee hebt, we doen het samen. En als je dan samen gaat zingen, Dan krijg je eigenlijk als het ware een duwtje in de rug. Nou, en liederen die dat duwtje in de rug geven, die vinden we ook in de Bijbel, in het psalmboek. Er is een apart bundeltje pelgrimslieder. In de oude Statenvertaling stond daarvoor een lied Hama'alot. Als mijn vader dat voorlas, wij lazen elke morgen een psalm, vroeger bij ons thuis, Hama'alot, dan dacht ik, wat betekent dat? Mijn vader wist het eigenlijk ook niet, maar hij las voor wat er zo stond. En later heb ik begrepen, Hama'alot, dat betekent een lied van de Aliyah, van de opgang, van de opgang naar Jeruzalem. Je gaat op naar het huis van de Heere. Zoals Psalm 122, waarmee we deze dienst begonnen, het ook zegt. Van het opgaan, ze gaan derwaarts op, omhoog gaan, naar God toe. Nou, Psalm 120 tot 134 is het bundeltje pelgrimsliederen, liederen Hama'alot, die men onderweg zong. En hier en daar in het psalmboek vinden we nog een loslied, zal ik maar kunnen zeggen. En een van die losse liederen is de psalm die we vanavond met elkaar overdenken, Psalm 84. Een lied van mensen die onderweg zijn om het feest te vieren voor het aangezicht van God. Een psalm voor ons die op weg zijn naar Sukkot, voor het aangezicht van de Heere te vieren. Kun je over Psalm 84 heel lang praten en dat zou mij ook helemaal geen moeite kosten, dus moeten we beperken. En ik heb drie korte zinnetjes uit Psalm 84 gekozen om daar nog wat langer bij stil te staan. Drie keer in deze psalm klinkt het woord welgelukzalig. Welzalig. Dat staat in vers 5. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. En het slot van vers 13. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Je zou het kunnen benoemen als drie felicitaties die hier in deze psalm klinken. We beginnen uiteraard bij de eerste. Welzalig de mens zijn zij die in uw huis wonen. Nou, wat is nu uw huis? Dat is het huis van God. Daarmee wordt uiteraard de tempel bedoeld. En de tempel, dat is eigenlijk een tamelijk klein gebouwtje. De tempel die past prima hier in de grote kerk. Zo groot was die tempel niet. Maar eromheen was een kolossaal plein, zeker in de tijd van de Heer Jezus. Degene die nu wel eens in Jeruzalem is geweest, die weet dat, die kent dat plein. Want als je in Jeruzalem bent geweest, heb je ook op de Olijfberg gestaan en dan heb je een prachtig panorama over Jeruzalem en het voormalige tempelplein. Nu twee islamitische heiligdommen erop. Maar het plein is nog hetzelfde plein, even groot. En op dat plein vond van alles plaats. En er waren mensen ook heel erg actief op dat tempelplein. Heel veel verschillende werkzaamheden werden daar verricht. Zoals de gemeente hier ook een gemeentekoor heeft, zo had je ook het tempelkoor. En er waren speciale ruimtes waar geoefend werd voor het tempelkoor. En er waren de tempelmuzici. En die hadden ook weer hun eigen oefenruimte en speciale plaatsen waar die muziekinstrumenten werden opgeborgen. Je had natuurlijk mensen van de schoonmaakdienst. En die hadden ook weer een eigen ruimte. Er werden veel offers gebracht, dus dan moesten er ook missen zijn om de dieren te slachten. Er moest hout zijn om de altaren te stoken. Er waren specerijen en dat moest ook allemaal worden georganiseerd. Dan was er de beveiliging, er waren de priesters, er waren de levieten. Bijzonder veel mensen waren actief op het tempelplein. En als ik dan die pelgrims mij voorstel die vanuit Jericho optrokken en op de Olijfberg kwamen, vanaf de Olijfberg zagen ze dat tempelplein met al die activiteit. En ik stel me zo voor dat ze elkaar een beetje aanstoten. Zo, kijk, daar! En de kinderen die voor het eerst kwamen, zo, oh, wat mooi, wat een mooi gebouw. Wat een goud en ja, zegt dan zijn vader tegen zijn zoontje. Je bent te feliciteren. Gelukkig zijn die mensen die wonen in het huis van God. Papa, wonen ze daar dan echt? Zijn er echt mensen die daar, als ik nou een ansichtkaart zou sturen met postcode, is er ook een postcode bij de tempel? Nee, wonen is niet helemaal echt. Ze hebben daar niet een huisje op het tempelplein, dat is het niet. Maar ik heb jullie wel eens verteld van die oude profetes van Hanna. Die de Heer Jezus ook in de armen gehad heeft na Simeon. Van haar lezen we dat ze dag en nacht in de tempel was. Maar ook dan betekent het niet dat ze daar woonde. Maar ze was bij het morgengebed en het morgenoffer. En bij het avondgebed. Het nachtoffer zou je kunnen zeggen. Dag en nacht. Ze was er eigenlijk altijd. Zegt mijn vrouw ook wel eens, ik geloof dat jij in de kerk woont, hè, want je bent avond aan avond daar maar weg. Kijk, avond aan avond, dag aan dag, steeds weer in dat huis. Nou, je bent te feliciteren, zo zeg ik dan ook tegen mijn vrouw. Ja, ik ben te feliciteren. Dat ik in dat huis van God mag wonen. Waarom dan? Nou, zo zegt de psalm, daar ben je dicht bij de Heere God. Want daar wordt de lofzang gaande gehouden. Ja, als je actief bent in de dienst van God, in het huis van God, dan ben je dicht bij God. En dan weet ik ook best dat het niet altijd meevalt. Ik loop lang genoeg mee in de kerk en in het werk wat ik mag doen, met vreugde overigens, om ook te weten dat het niet altijd leuk is. En ook niet altijd makkelijk. En dat er ook best wel spanningen zijn en dat het soms spanning geeft. En ik kan me zelfs wel voorstellen dat sommige mensen wel eens een beetje zijn afgeknapt. Omdat er dingen weer zijn voorgevallen en de sfeer nou niet bepaald was om over naar huis te schrijven. Maar toch, dat voel ik me bevoorrecht, wel zalig de mensen die in uw huis wonen. Nou is de grote kerk, hoe mooi gebouw ook, toch niet hetzelfde als de tempel natuurlijk. En de Heer Jezus die heeft ook later duidelijk gemaakt, en ook de apostel Paulus, dat wij als nieuwtestamentische gemeente niet zozeer afhankelijk zijn van een gebouw van hout en steen. Het gaat niet om hout en steen, het zal om onszelf gaan. De tempel. De gemeente van Christus is de tempel. En je bent te feliciteren, welzalig, welgelukzalig, als je actief bezig bent, ook in de dingen van God. En met de gaven die de Heere God aan jou gegeven heeft, ook aan het werk gaat voor de opbouw van de gemeente van Christus. Ik kom vaak genoeg mensen tegen die zeggen, ja, ik merk eigenlijk helemaal niet zoveel van God. En als ik daar vraag, zou je wel wat meer van de Heere God willen merken? Ik zeg, ja, dat zou ik wel willen. Ik zeg, nou, daar wil ik best even op ingaan, op dat verlangen van jou. Maar ik heb eerst nog even een andere vraag. Jij zegt dat je zo weinig van de Heere God merkt, hè? Mag ik jou dan vragen? Wanneer heeft de Heere God wat van jou gemerkt? Of is dat ook eigenlijk al een poosje terug? Als jij zelf de Heere God op een afstand haalt, je daarin niet geeft en ook niet geeft in de opbouw van de gemeente van Christus, ja, dan moet je toch eens even achter je oren krabben of de oorzaak van die afstand van de Heere God niet bij jouzelf ligt. En mijn ervaring is een andere. Wel gelukzalig is degene die in het huis van God woont. Dat doet me denken aan een brief van een evangelist die ik las toen ik een boek schreef over evangelisten in Nederland in de 19e eeuw. Er was dus een evangelist en die deed verslag aan het bestuur van de evangelistenvereniging bij wie die in dienst was. En hij zei, of schreef in die brief, de zomer der natuur is de winter der ziel. En dat bedoelde hij mee, in de zomertijd hebben we het heel, iedereen het heel druk op het land. Het was toen nog een hele agrarische samenleving. Druk met van alles en nog wat. En dan verkommert je ziel. Kijk, dat kan, hè. Dat je druk bent met van alles en nog wat. Dan verkommert je ziel. Dan blijft de Heere God op een afstand, want die komt op een steeds grotere afstand te staan. En zo zegt die vader tegen zijn zoontje, staande op de Olijfberg. Joh, onthoud nou van mij één ding. Die mensen daar, die zijn te feliciteren. Want zij zijn actief in de dienst aan God. Vergeet Psalm 84 niet in je bundeltje. En hou het je voor ogen. En doe mee. Kom, ga met ons. En doe als wij. De tweede felicitatie. Volgende vers. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Deze felicitatie die slaat op een probleem van ons. Als je wat ouder wordt, dan merk je dat ja, de krachten toch wat minder worden. Kijk, ik ben nu 62. Je zou het niet zeggen. Dat geloof ik ook niet. Maar ik merk heel goed dat ik niet zoveel kracht meer heb als een aantal jaren geleden. En het schijnt zo te zijn dat je na je 25ste eigenlijk al wat aan krachtverlies gaat lijden. Dat is wat onze krachten zijn beperkt. Ja, zegt dat dochtertje tegen haar moeder, zo staande op de Olijfberg. Oma, loopt niet zo hard meer, hè. Ik moest steeds ook een beetje mijn pas inhouden. Want oma wilde ook nog zo heel graag naar het feest van de Heere God in Jeruzalem, maar poepoe, zou volgend jaar, zou het ook nog gaan? Nou, ik hoop het wel voor oma, maar ik weet het ook niet meer, want het wordt wel minder met oma. Kijk, dat herken je. Je krachten, die nemen wat af. Maar niet alleen de lichamelijke kracht. Soms kan het de spankracht van jezelf ook eigenlijk wat afnemen. Er zijn heel wat mensen die tobben met een burn-out. Mensen die het allemaal niet zo goed meer op een rijtje krijgen. Ja, vroeger kon ik veel aan, maar nu. En zeker nu er wat intensieve dingen op mijn weg komen. Nu ik zo me in moet spannen om mantelzorg te verrichten voor mijn wat ouder wordende ouders en tegelijk een drukke baan heb. En dan ook nog de kinderen moet brengen naar de club en naar de sportvereniging en naar de muziek. En ik weet niet hoe ik alle ballen meer in de lucht kan houden. Kan bijna niet meer. Ja, en ik neem me soms ook van alles voor. Ik weet niet hoe het u vergaan is. Ik zelf heb er persoonlijk niet aan meegedaan, maar er schijnen een heleboel mensen meegedaan hebben met Dry January. Als u niet weet wat het is, heeft u vast niet aan meegedaan. De vraag is niet of mensen dan zich voornemen. Ik zal het even verklappen natuurlijk als je het niet wist. Dat is ook heel jammer. Om in januari geen alcohol te drinken. In december overvloedig geweest. Dan denk ik, nou, januari is het even niet. Er zijn heel wat mensen die zo'n soort goede voornemens hebben. Op alcoholgebied of op andere gebieden. Maar heb je dat gehaald? Ja. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ik ben toch zwak geweest. Of nog wat dieper. Je hoort zondag aan zondag, zeg maar, de 10 geboden. En ik kom weinig mensen tegen die zeggen, nou, dat vind ik waardeloze geboden. En een heleboel mensen die zeggen van, nee, dat zijn prima geboden. Ze zijn dan ook door de Heere God bedacht. Uitstekende geboden. Die zouden we allemaal moeten houden en dan zou het zo gaan.
Ja, dat vind ik. En dan lees ik in die 10 geboden, dan hoor ik ze, gij zult niet echt breken, of in een modernere Bijbelvertaling, pleeg geen overspel. En dat heeft niet alleen met het uitwendige te maken, maar vooral met het hart te maken, zoals de Heer Jezus in de bergrede uitdrukte. Ja. Nou. Ja. De geest is wel gewillig. Het vlees is zwak. Weet jij zeker dat jij niet voor de bijl gaat? Misschien ben je het al. In ieder geval in je hart. Je kon geen weerstand bieden. Je wilde het, maar je wilde het misschien ook niet echt heel erg sterk meer. Zwakke mensen. Ja, wij zijn zwakke mensen. En hoe kom je daar nou uit? Nou, dan zijn er mensen die zeggen, joh, kop op. Hou je taai. Sterk door. Ga in je kracht staan. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje prietpraat vaak. Want ik merk nou juist dat ik niet veel kracht heb. En dan kan ik er ook moeilijk in gaan staan. Dan oriënteer ik mij op deze tweede felicitatie van Psalm 84. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Ik moet niet in mijn kracht met een marinus staan, maar in zijn kracht met een zet. In de kracht van de Heer. Nou zou het kunnen zijn dat je dan zegt van ja, dat is ook een beetje makkelijk gezegd. Ik ben het er wel mee eens hoor, maar het is toch een beetje makkelijk. Want hoe gaat dat dan? Hoe kan ik dan in de kracht van de Heer staan? Is dat dan toch even een knop omzetten en dan sta ik in de kracht van de Heer? Nee. Een paar regels verderop in Psalm 84 staan de woorden van kracht tot kracht gaan zij steeds voort tot ze voor God verschijnen in Sion. Sion, ander woord voor Jeruzalem. Van kracht tot kracht. Wat betekent dat nou? Want dan wordt hetzelfde woord kracht gebruikt. Nou, er zijn archeologen die in Israël heel veel werk hebben verzet. Heel dankbaar werk, want elke keer vind je wel weer wat. En die hebben iets ontdekt op die grote pelgrimsroutes. Je moet dan eigenlijk denken aan een soort van kloosters. Zoals kloosters ook in de Europese geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld als plaatsen van gebed. En tegelijk hadden die ook een soort herbergfunctie. Je kon altijd bij zo'n klooster aankloppen om beveiliging voor de nacht en om even weer op kracht te komen. Geestelijk, maar ook puur lichamelijk. En dat heb je dan ook nodig, wil je je tocht kunnen vervolgen. Nou, die archeologen die hebben ontdekt dat iets dergelijks ook in Israël het geval was. Daar had je op heel wat plaatsen langs de route synagogen. En synagogen, dat zijn niet alleen maar plaatsen waar ze lezen uit de rollen en gebed uitspreken. Maar die hadden ook, zo noem ik het maar, een kloosterfunctie. Daar kon je ook echt even je benen strekken. Daar had je een goede slaapplaats en je kreeg een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Zodat je de volgende dag ook weer verder kon. Een krachtplaats. En zo zeiden ze het, ook in deze psalm. Van krachtplaats, van synagoge, tot krachtplaats, kracht, synagoge, gaan wij steeds voort tot we op onze ultieme bestemming komen, Sion, voor het aangezicht van God. Nou, wij zijn op reis naar het nieuwe Sion. Het nieuwe Jeruzalem. En het is best moeilijk om het vol te houden, die pelgrimsreis. Want wij zijn zwakke mensen. Maar er zijn van die krachtplaatsen. En één zo'n krachtplaats is hier, de grote kerk in Gork. En één zo'n krachtmoment is hier vanmiddag, deze dienst in de grote kerk in Gork. Waar je eens even tot rust kunt komen in de onrust van de tijd. Waar je op krachten kunt komen, wat spankracht om het vol te houden. Wat zijn jullie een geluksvogels, bofferts, dat jullie hier deze ruimte hebben. Deze krachtplaats, deze ontmoetingsplaats met de Heer om het vol te houden. Ja, zegt die moeder tegen haar dochter. Wel gelukzalig, gelukkig, die in de Heere God hun kracht vinden. En van kracht tot kracht steeds voorgaan tot zij voor God in Sion verschijnen. Kom bij de derde felicitatie. Het gezelschap klimt vanuit Jericho omhoog op de Olijfberg. En staande op de Olijfberg zien ze, oh, gefeliciteerd degene die in het huis van de Heere wonen. Ja, we hebben het ervaren. Wij gingen ook van kracht tot kracht voort. En nu zijn we bij God in Sion. Hè, heerlijk. Ja, en dan. Dan maakt zich een geweldige teleurstelling meester van het reisgezelschap. Ze gaan dansend en zingend nog van de Olijfberg naar beneden en dan weer een stukje omhoog. En dan komen ze bij het poortgebouw van het tempelcomplex. En daar is een dorpelwachter, een drempelwachter. Nou, wij zouden zeggen iemand van de security. Nou jongens, niks aan de hand, het is heel verstandig, dat moet, want je hebt zo'n messentrekkers natuurlijk, hè. Dus dat even een checkt of het kan of niet kan, of je door mag of niet, ja, dat is niet zo vreemd, dat is vandaag de dag niet vreemd. En dat was toen ook niet vreemd, want er komen altijd ongewenste personen ook, die met hele vervelende bedoelingen daar zijn. Er zijn ook tal van aanslagen gepleegd op het tempelplein, ook in Bijbelse tijd. De Bijbel schrijft er zelf over, dat voert me nu een beetje te ver, maar in de Bijbel kunnen we van een aantal aanslagen op het tempelplein lezen. Dus als je nu zegt van nou, daar is een beetje security, dat is nooit weg, dat is heel goed. Dus dat is ook helemaal niet bedreigend als jij niks te verbergen hebt. Nou, dan is het goed, want jij wilt ook fijn feest kunnen vieren voor het aangezicht van de Heer. Dus niks aan de hand. Maar ja, daar staat daar zo'n ambtenaartje. En die zegt, ja, ik heb de nieuwste instructies, vrienden. Dus ik moet even een checklist en dan moet even aanvinken of jij ook door mag. Oh. Nou ja, wat zijn dan de criteria om door te mogen? Nou, ja, ik in hoofdstuk 15, Psalm 15, daar staan een aantal criteria voor degene die door mogen om voor het aangezicht van de Heere God te komen. En hoe luiden die criteria als ik vragen mag? Nou, ik stel de vragen maar rechtstreeks vanuit paragraaf 15 van dit boekje dat ik heb gekregen. Die zegt, ben jij volmaakt? Ja? Oh, nou, dat is goed. Twee. Doe jij wat goed is? Doe jij nooit mee aan lasterpraten, roddels? Benadeel jij niemand? drijf jij de spot niet met je naaste? Verraad jij een onschuldige niet voor geld? Ben je dus niet omkoopbaar? En heb jij ontzag voor de Heer? 6 van de 7 goed is onvoldoende. Alle 7 goed. Welkom. Papa, wat is... Is die meneer streng? Mama, waarom huil je nou eigenlijk? Ja, we mogen niet verder. We kunnen niet verder. Ja, we kunnen toch... Nee, we mogen er niet in van die meneer. Waarom dan niet? Nou, papa kon niet op alle vragen ja zeggen. En mama kon dat ook niet. Opa ook niet. Oma ook niet. Mag ik er ook niet in? Nee. Maar mag er dan niemand in? Want wie voldoet nu aan deze criteria? Toch geen mens? Nee, geen mens. Ik denk aan de situatie in Filippi, waar Paulus en Silas in de gevangenis gegooid zijn. Er komt een geweldige aardbeving. De cipier die denkt, dit is foute boel, straks... Zal ik, als de gevangenen allemaal weggelopen zijn, ook ter verantwoording geroepen worden en dat overleef ik niet? En die stelt deze vraag aan Paulus en Silas. Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En het antwoord van Paulus en Silas luidt, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult behouden worden. Mag er nou niemand naar binnen? Kan er dan niemand bij God komen? Kan niemand de weg banen? Ja, er is 1 die aan alle 7 criteria voldoet en voldaan heeft. Dat is de Heer Jezus. En ik zie hem daar komen bij het poortgebouw, bij de security. En ook hij moet het formulier invullen dat hem wordt voorgehouden en hij moet aanvinken. En hij zegt, ja, inderdaad, aan alle criteria voldoe ik. Nou, mijn Heer, u bent wel. En ik zie de Heer Jezus achterom kijken. En daar ziet hij mij staan. En hij ziet mij in de ogen. En vervolgens kijkt hij naar die drempelwachter. Deze hoort bij mij. En ik sta voor hem in. Met mij gaat hij mee. Ja, zo kijkt de Heer Jezus me aan. Vertrouw maar op mij. Dan kom je voor het aangezicht van de Heere. Dan mag je door. Welzalig de mens, zo zegt Psalm 84. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Eigenaardige mensen zijn wij. Om hier vanmiddag in de grote kerk te zijn. Maar wij weten het. Deze eigenaardige gewoonte, die houden we vol. Omdat we kracht nodig hebben op onze pelgrimsreis. Omdat we voor God willen verschijnen in Sion. Daarom wonen we hier. En hier willen we ons vertrouwen bevestigen. Welzalig de mens die in uw huis woont, die in u zijn kracht vindt, die op u vertrouwt. Laten we die psalm zo met elkaar zingen, waar dat ook in onze berijming 3 keer zo prachtig staat. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Wij eindigen met het avondgebed van Luther. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu nog uit Psalm 92, is de Sabbatspsalm, het eerste en het laatste couplet. En nu zingen we uit de nieuwe berijming, Psalm 92, 1 en 8. Dan nu heen in de rust van deze zondagavond en toegerust voor het werk in de week die wacht, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.